Johannes 17, gemeente, gaan we samen lezen. We openen het woord van God dus in Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Vanaf vers 1. Heer Jezus is op weg naar Gethsemane. Staat de vooravond van zijn lijden. En zoekt nog één keer de gemeenschap met zijn Vader in de hemel. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Zoals gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijn is van u en het u is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld zou worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, zo heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, omdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb in uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, deze week, we leven nu al zijn, is het weer Hemelvaartsdag. Gedenken dat de Heer Jezus weer terugging naar de hemel. Maar wat gaat hij daar eigenlijk doen? Wat doet Jezus in de hemel? Op die vraag, gemeente, heeft de Heer Jezus twee antwoorden gegeven. Wat hij in de hemel doet. Het eerste vindt u in Johannes 14. Als hij zegt, ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En de tweede, gemeente, wat hij in de hemel doet, hij bidt. Dat is de verhoogde koning, de levende hoge priester van zijn kerk, bidt hij aan de rechterhand van de Vader. Dat allen die de Vader hem gegeven heeft uit alle talen, naties, geslachten en volken, eenmaal hem zullen zien en zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Bij dat gebed, gemeente, willen we vanmiddag een ogenblik stilstaan. Tekst voor de verkondiging vindt u in vers 24, Johannes 17, vers 24. Deze woorden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Gemeente, we staan stil bij de aanleiding tot dit gebed. We letten op voor wie hij bidt. We letten op wat hij bidt. En tenslotte staan we stil bij de zekerheid van de verhoring van dit gebed. Dus de aanleiding tot deze bede. Degene voor wie hij bidt. Wat hij bidt. Dus de inhoud van zijn gebed. En tenslotte de zekerheid van de verhoring van dit gebed. Jongens en meisjes, misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Dat je iets heel graag wil hebben. Konijn misschien. Spel op de computer. Iets anders speelgoed. Maar ja, je krijgt het niet zomaar. Je moeder zegt, dan ga je er maar voor sparen. Krantenwijk doen of zo. Andere klusjes. Elke week de auto wassen voor papa. En dan eindelijk is het zover. Genoeg gespaard. En je kunt kopen wat je zo graag wilde hebben. Wat heb je ernaar verlangd? En wat ben je ontzettend blij als je het eindelijk hebt. Want nu is het helemaal van jou. Jongens, meisjes, in de Bijbel staat ook zo'n verhaal, hè? Het verhaal van Jacob. Jacob was verliefd op Rachel. Hij wilde zo graag met haar trouwen. Maar hij moest eerst maar liefst 7 jaar voor haar werken. Wat heeft hij naar haar verlangd en wat was hij blij toen hij eindelijk met zijn Rachel kon trouwen. Want nu had hij haar voor altijd bij zich. Ik vertel dit jongens en meisjes, want zo was het ook bij de Heer Jezus. Wist je dat? De Heer Jezus heeft ook een bruid waar hij ontzettend veel van houdt. Maar hij kreeg haar pas, net als Jacob, nadat hij voor haar gewerkt had. 33 jaar, geen 7, maar 33 jaar. Kun je begrijpen hoe blij hij was toen ze eindelijk van hem was. En daarom verlangt hij daarna, gemeente, om zijn bruid altijd bij zich te hebben. Die bruid, jongens en meisjes, dat zijn natuurlijk de kinderen van God. Ik hoop dat jij daar ook bij hoort. Die kinderen van God, die heeft de Heer Jezus van zijn Vader gekregen. En ik zei net al, net als Jacob, heeft hij daar ontzettend hard voor gewerkt. Jesaja spreekt over de arbeid van zijn ziel. Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven. En hij houdt van zijn bruid. En daarom wil de Heer Jezus maar één ding, dat ze altijd bij hem zal zijn. Dat horen we in het gebed wat hij vanmiddag tot zijn vader bidt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is eens even gemeente kijken naar de aanleiding van dit gebed. Waarom vraagt de Heer Jezus dit? En waarom vraagt hij het op dit moment, nu? U weet wel, ik zei het net al, hè? Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed, is het gebed wat de Heer Jezus gebeden heeft vlak voor zijn lijden en sterven. De vooravond, letterlijk, het is donderdagavond, de donderdagavond voor Goede Vrijdag, de vooravond van zijn lijden en sterven. Met andere woorden, de Heer Jezus is dus vlak bij het doel gekomen waarvoor hij naar de wereld is gekomen. Om zijn leven te geven. En je weet het, dan zit zijn werk op aarde erop. Maar er is meer, want de Heer Jezus weet dat hij na dat lijden en sterven weer terug zal mogen naar zijn vader. En daarom zegt hij aan het begin van dit gebed, hè, kijk even mee, vers 1. Vader, de ure is gekomen. Nu is het zover. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Wat betekent dat als hij bidt, verheerlijk uw zoon? Gemeente, dat betekent twee dingen vanmiddag. Dat betekent allereerst, de Heer Jezus verlangt ernaar dat hij weer de eer en de positie krijgt die hij had voordat hij naar deze wereld kwam. En dat ziet u in vers 5. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld er was. Je zou kunnen zeggen, dat is ja, zijn natuurlijke heerlijkheid. De natuurlijke heerlijkheid, de heerlijkheid die hem eigen is als zoon van God. Maar er zit nog een kant aan die verheerlijking. Er zit nog een aspect aan die verheerlijking. De Heer Jezus vraagt namelijk gemeente ook om verheerlijking vanwege het werk dat hij hier op aarde gedaan heeft. Het werk dat hij gedaan heeft als mens, als middelaar. Verheerlijk mij, Vader, vanwege het werk dat ik op aarde gedaan heb. Ja, als je een wedstrijd hebt, misschien heb je school wel eens meegedaan, hè, als er een sportmiddag is of zo. Ja, de winnaars die worden gehuldigd. Die krijgen een prijs of een prijsje. En dat krijg je dan natuurlijk, hè, vanwege de prestatie die je geleverd hebt. Nou gemeente, zo is het ook met Christus. Christus heeft een ongelooflijk zwaar en moeilijk werk gedaan. Hij heeft er recht op dat hij daarvoor beloond wordt. En wat is dan die beloning? Nou dat ziet u gemeente in vers 2. Kijk maar. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. De Heer Jezus gemeente heeft macht gekregen over alle vlees. Dat is echt duizelingwekkend als je dat tot je door laat dringen. Jezus heeft alle macht over alle vlees. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom zal straks gemeente ook alle knie zich voor hem buigen. En die macht heeft hij nu al. Als Jezus wil dat jij je knie voor hem buigt. Al ben je nog zo onwillig, al ben je nog zo eigenwijs, al ben je nog zo ongehoorzaam. Als Christus wil dat jij voor hem zult buigen, dan zul je buigen. Want hij heeft alle macht over alle vlees. Hoef nooit aan enig mens te wanhopen gemeente, want de Heer staat er altijd boven. De Heer is bij machten. Om je kind of wie het ook is, je kleinkind, op de knieën te krijgen. Heb maar veel verwachting van de Heer. Hij heeft alle macht over alle vlees. En daarom zal ook straks alle knie zich voor hem buigen. Dus ik vat het nu even samen. Als Jezus bidt, Vader, verheerlijk uw Zoon. Dan vraagt hij dus aan de ene kant dat hij weer mag delen in die heerlijkheid die hij had al voor de wereld er was. En dus ook in de tweede plaats dat hij verheerlijkt wordt vanwege het werk dat hij op aarde gedaan heeft. En nu lezen we onze tekst vanmiddag, vers 24 dus, hè? En nu maak ik even het bruggetje naar de tekst vanmiddag. Nu vraagt hij dat de gelovigen, dat Gods kinderen dat mogen zien. Dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Jezus wordt verheerlijkt, dat is de aanleiding. En op grond daarvan, van zijn verheerlijking, vraagt hij iets aan zijn Vader. En dat is waar we vanmiddag bij stilstaan. We gaan zo kijken wat hij precies vraagt. Maar laten we eerst nog even gemeente kijken voor wie hij dit vraagt. De mensen voor wie hij dit bidt. Onze tweede gedachte, ons tweede kernpunt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zet daar even een streep onder. Die gij mij gegeven hebt. Het is trouwens niet de eerste keer dat we dat tegenkomen in het hoge priesterlijke gebed. Dat komen we vaker tegen. Als u even terugkijkt, hè, dan zie je dat ook in vers 9 bijvoorbeeld. En in vers 6. En vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt gij mij, en gij hebt mij ze gegeven. En in vers 9 zie je dat nog een keer, hè. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dus tot wel drie keer toe kom je in Johannes 17 die uitdrukking tegen. De mensen die gij mij gegeven hebt. Hij zegt het ook nadrukkelijk, hè. Ik bid niet voor de wereld, hij bidt niet voor alle mensen. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dan moet je eens opletten wat hij zegt. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u, dat slaat op de verkiezing. God de Vader heeft mensen, heeft zondaren uitverkoren. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Het laatste, u hebt ze mij gegeven, dat heb je misschien op catechisatie wel gehad, hè? Dat noemen we in de geloofsleer wel het verbond van de verlossing. Het reddingsplan van God. De Vader heeft zondaren aan zijn Zoon gegeven om hen te redden en zalig te maken. De Vader heeft mensen uitverkoren, hè? Dat betekent dat ze waren van u. En hij heeft ze vervolgens aan zijn Zoon gegeven als een bruid voor Christus. Die hij moest verlossen en redden door zijn lijden en sterven. Wat zien we hier, gemeente? Nou, heel simpel, als u het nog niet wist. De zaligheid is van onze God. De zaligheid, gemeente, gaat uit van God. Vader heeft zondaren uitverkoren. Hij heeft zijn Zoon aangesteld tot redder en zaligmaker. En de Heer Jezus heeft ze vervolgens verlost door zijn lijden en sterven. Zie je, het gaat helemaal uit van God. Wat betekent dat? Heel simpel, dat zalig worden genade is. Enkel genade. Er is niks van ons bij. Dat is enkel genade. Paulus zegt in 2 Timotheus 1, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilig voornemen. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hoor je het? Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Wat is dat een geweldige troost, gemeente. Als jij de Heere mag kennen. Als u het eigendom van Christus bent, dan heeft de Heer je lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dan heeft de Vader je lief gehad en aan zijn Zoon gegeven. En hij heeft zijn zoon voor u gegeven. En dat niet om iets in mij, omdat ik een beetje beter was dan een ander of zo. Dat is nou pure, vrije genade, gemeente. Wat een troost. De zaligheid hangt niet af van mij, maar van hem. Het is het welbehagen van zijn wil. Nou, dat wat betreft onze tweede gedachte, de mensen voor wie hij bidt. Dan gaan we nu vooral gemeente kijken naar wat hij bidt, wat de Heer Jezus bidt. Dan zijn er twee dingen waar ik naar u wil kijken. Dan letten we op de vraag in zijn gebed en het doel van zijn gebed. Laten we eerst even gemeente kijken wat de Heer Jezus vraagt aan zijn vader. Lees even mee. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ik zei net aan jongens en meisjes, als je ergens lang voor hebt gespaard en misschien ook wel hard voor hebt gewerkt, dan wil je het graag hebben. Dan verlang je ernaar. Zo is het ook bij de Heer Jezus. Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. De bruidegom verlangt toch naar de bruid. Denk maar aan Jacob. Wat verlangde hij naar Rachel? Hij wilde dat ze bij hem was. Zo is het ook bij de Heer Jezus. Hij verlangt naar zijn bruid. Hij verlangt dat ze bij hem komt. En in dat verlangen, gemeente, proeven we de liefde van Christus. Waarom verlangt hij naar haar? Omdat hij haar lief heeft. Christus kan van zijn kerk zeggen. Christus kan van zijn bruid zeggen. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Kun je dat begrijpen? Nee, dat kunnen we nooit begrijpen. Kijk, Rachel was een mooie bruid. Kun je van begrijpen dat Jacob haar lief had. Maar de bruid van Christus, gemeente, die is niet mooi. Die is van top tot teen bevlekt. Die moet van zichzelf klagen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch heeft hij haar lief. Onuitsprekelijk lief. Wie kan de liefde van Christus, gemeente, peilen? Wie kan de liefde van Christus voor zijn bruid bevatten? Voor haar verliet hij de glorie en de heerlijkheid van de hemel. Voor haar wilde hij als mens geboren worden. Voor haar heeft hij het uitgeroepen. Toen hij zijn aangezicht naar aarde wierp in de hof van Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Voor haar wilde hij naakt en bebloed aan een kruis hangen. Gemeente, al zouden alle oceanen inkt zijn. En al zouden alle grasprietjes pennen zijn, heeft iemand eens gezegd. Dan nog zouden we de liefde van Christus niet kunnen beschrijven. Het is een onbegrijpelijke. Onvoorstelbare, onbevattelijke, onbeschrijfelijke liefde. Als u de Heer kent, als u Christus lief hebt gekregen, besef dan dat hij u veel meer lief heeft. Veel meer dan u ooit hem kunt liefhebben. Hij had u al lief voordat u er was. Hij had u al lief voordat de wereld er was. Voor de grondlegging van de wereld. Nog voordat hij dat moeilijke werk van de verlossing op zich nam. Had hij u lief. Had u lief in de eeuwigheid. Hij had u lief toen hij op Golgotha zijn leven voor u gaf. Zich door die intense angst en pijn en duisternis heen geworsteld heeft. Waarom kon hij dat? Waarom deed hij dat voor zijn bruid? Om de vreugde die hem voorgesteld was om straks eeuwig zijn bruid te mogen hebben. Heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Hij verlangt om haar eeuwig bij zich te hebben. Die liefde zien we ook hier in gemeente dat hij voor zijn kinderen bidt. Moet je voorstellen, de Heer Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden. Nog een paar uur. De geeselslagen trekken zijn rug open. Er ligt nameloze angst en pijn en intens verdriet voor hem. En hij weet dat dat komt. Bidt hij voor zichzelf om kracht? Bidt hij, Vader, hou mij staande in het lijden wat komt? Nee, hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft. Terwijl de hel voor hem ligt, bidt hij voor hun hemel. En ik mag u zeggen vanmiddag, gemeente, dit bidt Christus nog steeds. Is u wel eens opgevallen? Aan het eind van dit hoofdstuk staat geen amen, hè? Nee. Op het hoge priesterlijke gebed volgt geen amen. Want als hier het amen op zou klinken, zou de wereld stoppen te bestaan. En komt Christus terug. Maar er volgt nog geen amen. Velen zijn al binnen. Maar dan moeten er ook nog velen toegebracht worden. Misschien jij wel. Hier in Oud-Beierland. De bruid van Christus, gemeente, de bruidskerk van Christus is nog niet in zijn geheel thuis. En daarom bidt Jezus nog steeds dit gebed, ook nu. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dat was de vraag in het gebed. Let ook, gemeente, op het doel in dit gebed. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, dan komt het. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat is het doel, dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Nou, we hebben al gezien, hè, wat dat betekent. Wat is die heerlijkheid? Dat is de heerlijkheid die hij heeft als de eeuwige Zoon van God, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Maar ook de heerlijkheid van zijn verhoging als vrucht, als beloning op zijn aardse werk. Vader, mogen zij mij zien in mijn heerlijkheid. Ze hebben me gezien in mijn vernedering. Ze hebben hem gezien, gemeente, toen hij niets had. Toen hij niets had om zijn hoofd op te leggen. Want de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, waar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Ze hebben hem gezien toen hij doodvermoeid lag te slapen in het achterschip. Ze zullen hem zo meteen zien kruipen in zijn nameloze angst, als een worm en geen man in Gethsemane. Ze zullen hem morgen zien met de doornenkroon op en zijn lichaam onder het bloed. En ze zullen hem straks zien hangen naakt aan een kruis. Schamel en bloot sterft hij de dood. Arm uitermate hangt hij verlaten. Aan het kruisen roet het lichaam in bloeden. Schamel en bloot sterft hij de dood. Dat is het laatste wat ze van hem zien morgen. Maar straks mogen ze hem zien. Als de verhoogde mensenzoon. Aan de rechterhand van de Vader. Zij zit op de troon. Omringd door de duizenden en duizenden engelen. Nu niet meer met een doornenkroon, maar met een gloriekroon. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat is waar hij hier om vraagt. Dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zo zal Gods kerk hem straks zien. Als een stralende bruidegom. Ze zullen zijn heerlijkheid aanschouwen. Dat is eigenlijk nog wat anders dan zien, hè? Je kunt ergens een vluchtige blik op werpen. Heb je het nou gezien of niet? Maar aanschouwen, dat is je het volle aandacht, heel intens, naar iets kijkt. Ze zullen mijn heerlijkheid aanschouwen. De studiebijbel zegt, dat is met voortdurende aandacht waarnemen. Je ogen zullen niet van hem af te slaan zijn. Met voortdurende aandacht waarnemen. De oude theologen noemden dat de visio beatifica. De zalige aanschouwing. Als hij daar mag komen, gemeente, straks zul je ogen niet meer van hem af kunnen houden. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dan zul je zijn schoonheid en heerlijkheid als het ware mogen indrinken. Dat is trouwens niet vreemd voor Gods kinderen, hoor. Want iets daarvan wordt hier op aarde al geleerd. Als de Heer je blinde ogen opent voor de Heer Jezus. En als je vanuit het woord zicht krijgt op hem. Hij aan je geopenbaard wordt. In zijn genade, in zijn volkomenheid, in zijn schoonheid, in zijn liefde. Maar dit zal alles overtreffen. Wij zullen hem zien zoals hij is. Wat zal dat zijn? Daar heb ik geen woorden voor. Dat zal blijdschap zijn. Vreugde, vreugde, louter vreugde. We gaan het straks zingen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Kijk gemeente, daar heb je nou het uiteindelijke doel van de zaligheid. Het aanschouwen van zijn heerlijkheid. En dat niet alleen, hè. Want er staat ook nog bij in vers 22. Ik zal hen de heerlijkheid geven die u mij gegeven hebt. Dus met andere woorden, de glans van de bruidegom valt ook op de bruid. Bij ons is het meestal andersom, hè? Op de trouwdag, ja, dan staat toch de bruid in het middelpunt. En iets ervan, nou ja, hè, valt misschien dan ook nog op de bruidegom. Maar hier is het andersom. De glans van de bruidegom valt ook op de bruid. Niet alleen Christus wordt verheerlijkt, maar ook die bij Christus horen. Dat begint hier al op aarde. Als wij naar zijn beeld veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Maar het is nog maar in beginsel. Er zit nog altijd zoveel zonde doorheen. Maar straks zullen ook Gods kinderen volkomen verheerlijkt zijn. We zullen hem niet alleen maar zien zoals hij is, zegt Johannes, maar we zullen hem gelijk wezen. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan is de verlossing voltooid, gemeente. Dan is de verlossing volmaakt. Dan is zeg maar de ketting van Gods heil rond. Paulus schrijft erover in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook van tevoren verordineerd, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat zal gebeuren. Want gemeente, dit gebed wordt verhoord. Dat is onze laatste gedachte, de zekerheid van de verhoring van dit gebed. Waarom wordt dit gebed verhoord? Waarom kunnen we er zeker van zijn, gemeente, dat dit gebed van Christus wordt verhoord? Nou, kijk maar mee in de tekst. In de eerste plaats, heel eenvoudig, omdat de Vader de Zoon lief heeft. Kijk maar. Want gij hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Zou je de wens van een geliefd kind niet in willen willigen als vader? De vader heeft zijn zoon lief. Dat is de eerste reden. De tweede reden, gemeente, dat dit gebed verhoord wordt, dat zien we heel vaak in het Johannes Evangelie, hè, is dat de vader en de zoon altijd één zijn. De Zoon doet altijd alles wat de Vader wil. Maar ook andersom, de Vader doet alles wat de Zoon wil. Er is een volmaakte harmonie tussen de Vader en de Zoon. Zij zijn volmaakt één. En de derde reden, gemeente, dat dit gebed verhoord wordt, is vanwege het werk van de Heer Jezus. Dat hebben we al gezien, hè? Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. Hij heeft gedaan wat zijn Vader gezegd heeft. Hij heeft gedaan wat de Vader hem opgedragen heeft. En nu heeft hij ten volle recht op zijn beloning. Hey, jongelui, als je docent bij een moeilijke repetitie zegt, wie een 9 haalt, krijgt een boekenbon van me. En jij haalt een 9. Wat mag je dan doen? Dan mag je naar hem toe gaan. Dan mag je om je beloning vragen. Nou, dat is wat Jezus hier vraagt. Hij vraagt waar hij recht op heeft. Ik heb u verheerlijkt en voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf. Geef mij het loon waar ik voor gewerkt heb. Nou, wat is dat loon? Dat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Ja, nou denk je misschien vanmiddag, dominee, dit is heel mooi. Dit is heel rijk. Troostvol. Maar ja, zover is het nog lang niet. En toch, gemeente, is dit niet alleen maar toekomstmuziek. Ik bedoel, gemeente, als je de Heere mag kennen, als dit je uitzicht is, dan heeft dat niet alleen maar betekenis voor straks, maar dan heeft het ook betekenis voor nu. Voor hoe je nu in het leven staat. En dat is het laatste waar ik wat over wil zeggen. Wat betekent het dan voor nu? Nou, in de eerste plaats, gemeente, roept dit gedeelte ons op tot verwondering. Doet u dat vanmiddag? Voelt u vanmiddag verwondering in uw hart over die vrije genade van God? Dat Gods kinderen door en dankzij het werk van Christus, uit louter genade, de heerlijkheid van Christus mogen zien en daarin eeuwig mogen delen. Als u dat beseft, gemeente, dan kun je alleen maar verwonderen. En alleen maar de Heere groot maken, zoals we straks gezongen hebben. Uw vrije gunst alleen, uw vrije genade alleen, wordt de ere toegebracht. Het tweede, deze woorden roepen ook op tot liefde. Tot vurige liefde voor de Heer Jezus, die deze toekomst voor zijn kerk heeft mogelijk gemaakt. Als Christus gemeente al zijn liefde heeft gegeven, en als u door genade die liefde mag kennen, als die liefde van God in uw hart is uitgestort, wat is hij het dan waard dat u hem lief hebt? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Verwondering, wederliefde. Dit gedeelte, gemeente, is in de derde plaats ook een oproep om naar Christus te verlangen. We zien in deze tekst vanmiddag dat de Heer Jezus verlangt naar zijn kinderen, naar zijn bruid. Maar hoe zit dat bij ons? Gemeente, ook bij mensen die de Heer mogen vrezen en lief hebben, moet je niet vaak bij jezelf constateren dat je vaak zo lauw bent. Dat het liefdesvuur vaak zo laag staat. Dat er vaak zoveel andere dingen zijn die je liefde en je aandacht vragen. Wat zit ons hart vaak vol met de wereld. Vol met aardse dingen. En in plaats van dat we gegrepen zijn door de schoonheid van Christus, zijn we bevangen met de schoonheid van de wereld. In plaats van dat we onze vreugde in hem zoeken, zoeken we onze vreugde in de dingen van de wereld en het leven. Maar gemeente, als Christus naar zijn kerk verlangt, behoren dan zijn kinderen niet naar hem te verlangen. In 1981 lag in Engeland, in Londen, de grote Engelse prediker Dr. Martin Lloyd Jones op zijn sterfbed. Hij was heel erg ziek. Er stonden een paar mensen om zijn bed die voor hem wilden bidden. Lloyd Jones was zo ziek dat hij niet meer kon spreken. Maar hij zag dat die mensen voor hem wilden bidden. De dominee kracht mocht krijgen. En zo. Maar hij wilde hen iets duidelijk maken. Hij snapte niet goed wat hij bedoelde, want hij kon niet meer praten. Het gaf hem een papiertje. Toen schreef hij bevende letters een paar woorden op dat blaadje. Weet je wat hij erop schreef? Don't pray for me. Bid niet meer voor me. Don't hold me back from the glory. Houd mij niet langer weg uit de heerlijkheid. Hij verlangde bij de Heer te zijn. Het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. En gemeente, dat verlangen, daar gaat het om, hè? En dan niet alleen maar op je sterfbed. Want dan deugt er iets niet, hoor. Maar elke dag. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Je zegt, ja, maar hoe kom je dan aan dat verlangen? En hoe hou je dat verlangen dan levend? Gemeente, dat kan alleen maar door voortdurend Christus en zijn heerlijkheid te overdenken. En daarom is deze tekst in de vierde plaats ook een oproep om nu al voortdurend na te denken over de heerlijkheid van Christus. Om de heerlijkheid van Christus te overdenken. Ik bedoel, gemeente, als straks het zien van de heerlijkheid van Christus tot in eeuwigheid je taak zal zijn. Als dat straks tot in eeuwigheid je grote doel zal zijn, dan moet het toch nu ook al zijn. Er is een prachtig boekje van een andere Engelse dominee, John Owen. Ik heb wel eens gezegd, als mijn huis in brand gaat, en ik mag er nog 5 boeken uitpakken, dan neem ik dat mee. Weet je hoe dat heet? Het heet Meditaties over de Heerlijkheid van Christus. Kan ik u zeer aanbevelen. Het is ook in het Nederlands vertaald. Meditaties over de Heerlijkheid van Christus. En daarin zegt Owen, ik lees het u voor. Niemand zal na dit leven ooit de heerlijkheid van Christus zien door aanschouwen. Die het niet in zekere mate hier in deze wereld al ziet door het geloof. Ja, Gods kinderen mogen nu al door het geloof iets zien van die heerlijkheid van Christus, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Als de Heer uw ogen opent en je mag door het geloof op hem zien, gemeente, dan ga je iets zien van die heerlijkheid van Christus. Wat gebeurt er dan? Dan komt er liefde tot hem. Dan komt er verlangen naar hem. Dan wordt hij het voorwerp van je overdenking en meditatie. En dan wordt het uw dagelijks gebed. Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Heere, richt toch mijn ogen op de Heer Jezus, dat ik hem mag kennen. Dan krijgt u een hemelwaarts leven. Dan krijgt u een leven dat gericht is op Christus. Waarbij je wil zoeken de dingen die boven zijn. En weet u, dan gebeurt er ook iets met jezelf. Dan gebeurt er ook iets met uzelf. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je ook zelf naar zijn beeld veranderd. Dat zegt Paulus ook in 2 Korinthe 3. Wij allen die de heerlijkheid des Heren aanschouwen, worden naar datzelfde beeld veranderd. Komt u ze wel eens tegen, Oud-Beijerland? Mensen waar je iets van de Heer Jezus in mag zien. Ik zou ze graag wel wat meer willen tegenkomen, eerlijk gezegd. Maar ik heb ze gekend en ik ken ze nog. Kinderen van God waar je in heel hun doen en laat, in hun spreken en zijn, iets van de geur van Christus proeft. Nu al iets van zijn heerlijkheid ziet. Wij allen worden naar datzelfde beeld veranderd. Kijk, zo maakt de Heer zijn kinderen ook klaar voor de hemel. De hemel begint niet pas straks. De hemel begint niet pas straks, de hemel begint hier al. God maakt zijn kinderen gereed voor de hemel. En u kunt daar alleen maar straks komen als je in dit leven veranderd bent naar het beeld van Christus. Want daar zal niets in komen wat onreinheid doet en gruwelijkheid spreekt en leugen spreekt. En daarom is deze tekstgemeente ook een indringende oproep om heilig te leven. Een bruid die verloofd is, kan ze toch niet inlaten met andere mannen? Christus' bruidgemeente is een reine bruid. Die is toegewijd aan haar bruidegom. En die beijvert zich en spant zich in, al gaat het met vallen en opstaan, om zich rein en onbesmet te bewaren van de wereld. Maar als je iets hebt mogen zien van de heerlijkheid en de heiligheid van Christus, en je hebt hem lief, dan komt het daarin tot uitdrukking dat u heilig wilt leven voor hem. U ook? Jij ook? Gemeente, mag ik eens vragen? Ziet u al heerlijkheid in de Heer Jezus? Zijn uw ogen al opengegaan voor hem? En mocht je met de bruid belijden, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Omdat je in hem alles mocht zien wat je nodig had voor je arme, schuldige ziel. Of zie je vanmiddag nog geen heerlijkheid in de Heer Jezus? Gemeente, wees even heel eerlijk vanmiddag. Waar ziet u heerlijkheid in? Of anders gezegd, jongelui, waar gaat jouw hart naar uit? Waar bent u vol van? Van Christus? Of van andere dingen? Ja, dan zie je geen heerlijkheid in hem. Veel mensen zien meer heerlijkheid in Netflix dan in Jezus. Hij heeft geen gedaante nog heerlijkheid voor hen. Wat ben je dan straatarm? Want gemeente, het is heel eenvoudig. Wie hier geen heerlijkheid in Christus ziet, zal het straks ook niet zien. En daarom, gemeente, was het nodig dat de Heer je ogen daarvoor opent. De Heer je ogen opent voor je zonde en verlorenheid. De Heer je ogen opent voor de leegheid van deze wereld die voorbij gaat. Maar dat hij ook je ogen opent voor die onuitsprekelijke heerlijkheid van de Heer Jezus. Als dat gebeurt, gemeente, bent u bedorven voor de wereld. Echt waar. Mijn vader hoefde echt niet meer te zeggen, ga niet meer naar Feyenoord. Dat hoefde hij echt niet meer tegen me zeggen. Want dat ging vanzelf. Dan zijn er andere dingen die je hart gaan vervullen. En gemeente, dat doet de Heer gelukkig ook. Nog steeds. Hij opent blinde ogen. Dat deed hij bij Paulus. Schellen vielen van zijn ogen. En dat doet hij nog. Door de verkondiging van het evangelie. En de werking van de Heilige Geest. Opent God blinde ogen. En als dat nog niet gebeurd is in jouw leven, ga dan vanavond op je knieën. En vraag de Heer daarom. Heere, open mijn ogen voor mijn zonde en verlorenheid, voor de leegte van deze wereld. Maar vooral voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Opdat ik op hem mag zien en zijn heerlijkheid mag aanschouwen. En ik kan u zeggen, als je eenmaal iets van die heerlijkheid hebt gezien, weet je, dan komt er een diep verlangen in je hart en leven om steeds weer die heerlijkheid te mogen zien. Dan kom je zondags naar de kerk en zeg je, Heere, mag ik iets zien van de heerlijkheid en de schoonheid van uw Zoon? En als dat uw verlangen is, dan mag ik u ook geluk wensen. Want als dat werkelijk uw verlangen is geworden, dan mag u straks tot in alle eeuwigheid zijn heerlijkheid aanschouwen. Ik noemde u net John Owen. En dat prachtige boek van hem over de heerlijkheid van Christus. Het is het laatste boek dat hij geschreven heeft. Op de dag dat Owen stierf, kwam zijn vriend hem vertellen: dominee, het boek is klaar. Het boek over de heerlijkheid van Christus is net van de pers gerold. Waarop Owen zei: broeder, ik ben blij om dat te horen. Maar vandaag is de lang verwachte dag gekomen, waarin ik die heerlijkheid op een andere wijze zal zien dan ik ooit gedaan heb of in staat was in deze wereld. En die dag werd het voor hem ook waar. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Amen. 68, het tweede vers.